Dit is Kerk op tafel. De podcast voor jou als werker in de kerk. Met relevante vragen en onderwerpen over kerk zijn in deze tijd. Om je te inspireren en handvatten te geven voor het werk in jouw gemeente. Want ook jouw kerk is een voorproefje van het Koninkrijk van God. Samen zijn we hoopvol onderweg in Gods wereld. Kerk op tafel is een podcast van LPB Media en Kerkpunt. Vaste host is Dirk-Jan Poel.
Welkom bij aflevering 11 van Kerk op tafel. Vandaag zijn we in gesprek met Matthijs Vladingenbroek. Matthijs is christelijke verhalenverteller, poppenspeler, buikspreker en goochelaar. We zijn blij dat Matthijs vandaag bij ons aan tafel zit. En gaan met hem in gesprek over kinderwerk in de kerk. Ook deze keer doe ik dat samen met vaste tafelgast Cors Visser. Matthijs.
Hoi.
Welkom.
Dankjewel.
In onze podcast Kerk op tafel.
Ja.
Cors, jij ook. Fijn dat je er weer bent als vaste tafelgast. Kinderwerk dat ertoe doet. We gaan het over kinderwerk hebben vandaag.
Mm-hmm.
Want daar weet jij veel van. Want dat doe je al geruime tijd.
Ja, dat doe ik al heel lang.
Ja. Ja. Kan je eens vertellen, waarom doe jij kinderwerk al zo lang?
Oh ja, waarom doe je kinderwerk? Ja, ik ben er eigenlijk ingerold, maar dat is natuurlijk niet het goede antwoord. Hè? Je rolt ergens in omdat je ergens passie voor hebt. Ik heb passie om kinderen een juiste bril, een goede bril van God op hun hoofd te zetten.
Oké.
Okay. Ja, zal ik iets toewijden?
Ja, doe eens.
Oké. Okay. God die woont in een ondergrondelijk licht. Dus we willen graag kinderen meenemen in de verhalen van God, wie God is. Vind je het prettig als ik Heer God zeg of... Maakt het jou niet uit?
Bij mij niet.
Oké. Okay. God, die kun je niet zien. Dus we willen kinderen meenemen in een relatie met een God die je niet kan zien. God in zijn wijsheid heeft ons een boek gegeven, de Bijbel. En de Bijbel die lezen we. En vanuit het lezen van de Bijbel ontwikkelen mensen allemaal soorten brillen van God die op het hoofd van de kind wordt gezet. En ik vind het belangrijk dat kinderen een bril op hun hoofd krijgen die past bij wie ze zijn en bij hun levenfase. En dat het niet te ingewikkeld is of te traumatisch. Want ik ben opgegroeid in een gemeente waar ik traumatische brillen van God op mijn hoofd heb gekregen. En dat heeft mij als kind erg belast. En later in mijn leven ook nog.
Want, kun je een voorbeeld noemen van zo'n traumatische bril?
Ja, ik ben opgegroeid in de Maranatha gemeente. Dus dat was in de Koude Oorlog. Bij ons in de gemeente geloofden ze dat Jezus terug zou komen in 1980. Dus we hebben bij ons altijd gezegd, je wordt nooit volwassen, je wordt nooit 18. Want Jezus is dan teruggekomen. Dus de bril van God die op een gegeven moment gaat ingrijpen in deze wereld. En dan kregen we de opname. En dan ging je als kindje, weet je, opgenomen naar de hemel. Als je je hartje aan de Heer Jezus had gegeven. Had je dat niet gedaan, dan kwam je in een grote verdrukking. In een grote verdrukking had je de duivel. Die was dan 7 jaar de baas op aarde. En als je dan in Jezus ging geloven, werd je hoofd afgehakt. Dus als mijn ouders naar de Bijbelstudie gingen en ze kwamen te laat terug, dacht ik... De opname is geweest en nu zit ik in een grote verdrukking bij de duivel. En dus gaf ik jaarlijks, meerdere keren per jaar, mijn hartje aan Jezus. Wat trouwens helemaal niet in de Bijbel staat, dat kinderen een hartje aan Jezus hoeven te geven. Maar dat deden ze bij ons in de gemeente. En ontwikkelde eigenlijk een soort beeld van Jezus die mijn redder was. Maar hij was ook gelijk de boeman, want hij was degene die besloot of je wel of niet in de opname mocht meegaan. Dus er zat een hoop angst bij. Hoop angst dat je de bril van God, die wil niet dat je volwassen wordt. De bril van pas op, als je niet goed genoeg bent, dan kom je niet in de hemel. Dat zijn hele traumatische brillen die op het hoofd van een kind geplaatst kunnen worden. Waardoor je een godsbeeld krijgt dat niet gezond is. Om in volle vrijheid en vrede mee te kunnen leven. En ik vind het belangrijk dat we kinderen een bril op het hoofd zetten die goed is. En een goede opticien zet nooit zijn eigen bril op het hoofd van iemand anders. Dus als je naar een opticien gaat, als volwassen heb ik natuurlijk mijn eigen godsbril.
Mm-hmm.
Wat heel veel christenen doen, merk ik, is dat zij hun godsbril op het hoofd van kinderen zetten. Maar als ik als opticien een plus 2, min 3 heb in beide ogen, dan kan ik niet iedereen die binnenkomt
die bril opzetten.
Nee. Dus je moet het nadenken welke bril zet op het hoofd van de kinderen, zodat zij God kunnen zien zoals hij is op hun niveau. En als je dan 18 bent, ben je al 4, 5 ritten verder. Maar je moet wel ergens beginnen. Dat vind ik belangrijk. Daarom doe ik kinderwerk. Zodat ze een positief, mooi beeld van God krijgen.
Ja, want je vertelt een verhaal over... dat is best een zwaar verhaal, zeg maar. Over een traumatische bril.
Ja.
Je doet het werk al heel lang. Volgens mij al meer dan 30 jaar.
Ja.
Klopt dat?
Ja.
Dus er zit ook iets in wat er positief aan is, zeg maar. Wat maakt jou enthousiast over kinderwerk?
Nou, kinderen zijn heerlijk om mee te werken. Kinderen zijn heel erg open. Mm-hmm. Kinderen durven nog vragen stellen die volwassenen vaak niet meer mogen vragen stellen.
Kun je een voorbeeld daarvan noemen? Nou, wat vind je een mooie vraag die kinderen jou stellen?
Vragen over God die wij als volwassenen niet meer mogen stellen. Omdat we denken, oh ja, maar dat is dan ga je voorbij een stukje taboe. Luistert God echt altijd wel? Is hij er wel, God? Waar woont hij dan? Dat soort hele simpele vragen waarvan wij al lang de kant-klare antwoorden voor hebben. Maar kinderen die hebben nog die openheid. Ja. En wat ik zelf mooi vind aan mijn grote voorbeelden in de Bijbel zijn bijvoorbeeld Abraham en Melchizedek en Henoch, mensen die wandelen met God. Mm-hmm. En ik denk dat wat ik graag kinderen zou gunnen, dat ze in vrijheid met God gaan wandelen. En dat God iemand is die echt een vriend wil zijn, die het beste met hem voor heeft, maar ook dat zijn koninkrijk door hen daardoor zichtbaar mag worden in deze wereld.
Hm. Mooi.
Ja.
En even voor de mensen die naar deze podcast luisteren, als we het over kinderwerk hebben en over kinderen, welke leeftijdscategorieën hebben we dan wat jou betreft over?
We hebben het over de basisschool. Ik richt mezelf voornamelijk op de middenbouw, bovenbouw. Ik doe dan voorstellingen ik doe een heleboel.
Heb ik begrepen.
Ja. Dus een van de dingen die ik doe, is doe kindervoorstellingen door het hele land. Ik doe kindervoorstellingen in basisscholen, in kerken, vakantiebijbelweken. En dan zie ik dat er steeds meer kleutertjes bij komen. Dus ik speel eigenlijk voor de hele breedte van 4 tot met 12. Maar ik vind het zelf fijn om meer op de middenbouw en de bovenbouw te richten. Mm-hmm. We hebben de website Creatief Kinderwerk. Dat is de grootste bibliotheek qua kinderwerkideeën. Op een gegeven moment ben ik betrokken geraakt bij een gemeentestichtend project in achterstandswijk in Haak, in Spoorwijk. En daar heb ik toen heel veel kindermateriaal ontwikkeld. Mm-hmm. Stond mijn hele computer vol met kinderwerkmateriaal. En toen dacht ik, ja, eigenlijk moet ik dat gewoon gaan delen. Dus ik heb toen een website gemaakt, gratis aan iedereen aangeboden. En iemand zei, joh Matthijs, dat moet je niet gratis doen. Dan moet je wat geld voor vragen, want daar heb je heel veel tijd en uren in gestoken. En dat is uiteindelijk creatief kinderwerk geworden. Er is een methode bijgekomen, Bijbel Adventure. En sinds kort doe ik ook bijbelslaapverhalen.
Okay.
Voor ouders die geen tijd hebben om kinderen voor te lezen uit de Bijbel.
Dan doe jij dat.
Dan doe ik dat. En dan vertel ik, we hebben nu 140 verhalen van ongeveer 10 minuten.
Okay.
We hebben het hele Nieuwe Testament, zijn nu door het halve Oude Testament. En dan praat ik even met mijn buikspreekpop Henkie. En dan vertel ik met mijn rustige stemmen, bijbelslaapverhaal en kinderen vallen daarmee in slaap.
Okay.
En laatst kwam mijn moeder naar me toe, die zei, Matthijs, ik val elke avond met jouw stem in slaap. Dat vond ik wel een beetje een gek idee, maar ja. Ze luistert samen met de kindjes, ze vallen bij in slaap. Het zij zo. Okay, ja.
Ja. Kinderwerk dus.
Kinderwerk, weet je een beetje de achtergrond wie ik ben,
ja.
Ook voor de luisteraars.
Heel veel kerken hebben kinderwerk,
mm-hmm.
op allerlei manieren. Jij komt ook van een kerk. Wat is jouw ervaring met dat kinderwerk in kerken?
Dat het gedaan wordt door hele enthousiaste vrijwilligers. Dat het heel erg moeilijk is om genoeg vrijwilligers te vinden. Dus heel veel mensen, weinig mensen dragen dat kinderwerk. Ik doe ook kinderwerkersavonden.
Okay. Ja.
De mensen die het doen zijn heel enthousiast. Ze zijn vaak ouders met veel passie. Maar sommige mensen vinden het ook heel lastig. Dus kinderwerk, ja, ik denk dat er, het zou fijn zijn als er meer mensen daar een stukje verantwoordelijkheid voor namen.
Ja. Want waarom is het wat jou betreft zo belangrijk?
Nou, kinderen zijn onderdeel van de kerk.
Ja.
Kerk zou geschikt moeten zijn, toepasselijk moeten zijn, toegankelijk moeten zijn voor kinderen van alle leeftijd. Ik ging vroeger dus naar zo'n gemeente en dan gingen we halverwege de dienst gingen we naar de zondagschool, was dat dan.
Mm-hmm.
Dus we zongen eerst 7 liederen en dan werd er gesproken op een volwassen manier en dan zat je te wachten tot eindelijk dat je weg mocht. En dan liepen we de gemeente uit en dan gingen we naar de zondagschool. En waarom vertel ik dit verhaal? Oh, ik vertel dit verhaal omdat eigenlijk leerden wij om elke zondagmorgen de kerk uit te lopen. Dat is heel apart, hè? Dus als je kinderen leert om elke zondagmorgen de kerk uit te lopen, zeg je, dag jongens, doei, nu gaan jullie weg. En dan waren ze 12, dan ging de helft weg en dan waren ze 18, dan waren er maar een paar procent over. Maar dat leren we. En kinderwerk is zo belangrijk, want kinderwerk is niet iets wat aan de kerk geplakt wordt, maar moet eigenlijk het hart zijn van de kinderen. Want als we kinderen mee kunnen nemen in de verhalen van God, en we kunnen ze als tieners meenemen in de verhalen van God, en leren om te leven met God, dan kunnen ze ook deel blijven van de gemeente en daarin ook in opgroeien. En raken we ze niet kwijt. En heel veel kinderen raken we helaas wel kwijt.
En koppel jij dat nadrukkelijk ook aan het feit dat kinderen tijdens een dienst naar hun eigen bijeenkomsten gaan? Zeg je eigenlijk van, dat is een slecht idee, daarmee haal je kinderen uit de kerk?
Nou, ik denk dat het niet te voorkomen is. Ik denk wel dat je als gemeente één keer per jaar de verrassingszondag kan doen. En dat we zeggen, oké, dat niemand dat weet, want anders komen heel veel broeders en zusters niet. Maar je zegt, vanmorgen jongens, gaan de volwassenen weg. We hebben een lijst met vragen gemaakt, tot ziens. En de kinderen blijven zitten en we hebben een leuk programma voor de kinderen. Zodat ze gewoon één keer per jaar de volwassenen de kerk uitlopen en de kinderen blijven zitten. Om maar even een statement te maken van, waarom zouden de kinderen altijd weglopen? En dan zitten die volwassenen 3 kwartier lang in die ruimte. En denk je, dat is echt een vochtige, koude ruimte. Kan hier niet wat aan gedaan worden? Hier zouden ze niet elke zondagmorgen willen zitten. Maar hun kinderen zitten er wel elke zondagmorgen. Dus dat is heel gezond, denk ik, als je dat één keer per jaar zou doen. Maar dan moet je nooit vertellen wanneer je het doet, want dan is de gemeente
leeg. Dan blijven mensen weg.
Tuurlijk, dat is de verrassingszondag. Ja. Dus je zegt dat een beroemde spreker komt en uiteindelijk is die er niet en doe je iets heel anders.
Of het is er wel, maar voor de kinderen.
Ja, waar wij spreken. Ja.
Duidelijk waarom je kinderwerk belangrijk vindt. Wat zegt de Bijbel over de plek van kinderen?
Nou, allereerst zegt de Bijbel helemaal niks. De Bijbel is een boek. Ik heb de Bijbel 20 jaar op mijn nachtkastje liggen. Mm-hmm. Ik lig soms te luisteren en ik heb nog nooit iets horen zeggen.
Dat jij begrijpt heel goed wat ik bedoel.
Ja, maar jij begrijpt ook heel goed wat ik bedoel. Ja. Want als zodra we zeggen, de Bijbel zegt dit, dan... God heeft ons in zijn wijsheid een boek gegeven. En er hoort maar één werkwoord bij en het werkwoord is lezen.
Ja. Wat lees jij in de Bijbel over kinderen?
Kijk, dat is een leuke vraag. Want nou kunnen we met elkaar een open gesprek hebben. Dit is een van mijn paradepaardjes. Ik kom namelijk heel veel christenen tegen die zeggen, ja maar Thijs, wat jij doet, de Bijbel zegt dit en dit en dit. En eigenlijk zeggen ze dan gewoon, je moet gewoon overnemen wat ik geloof, want dat is de absolute waarheid. Terwijl ik denk, de Bijbel zegt niet heel helpzaam is. Dus vandaar, wat lees ik in de Bijbel over kinderen? Ik lees in de Bijbel dat God van kinderen houdt. Dat Jezus kinderen een bepaalde, een speciale plek geeft. Ik lees ook dat hij van kinderen niet zoveel eist als wat wij van kinderen eisen qua geloof.
Ja, waar lees je dat? Of hoe lees je dat?
Nou, ik zie bijvoorbeeld, ik ben dan evangelisch opgegroeid. En bij ons was het heel erg belangrijk om je hartje aan Jezus te geven. En ik heb als kind heel bewust mijn hart aan Jezus weggegeven. Dus ik had geen hart meer. En dat had ik natuurlijk wel, maar ik had mijn hartje echt aan Jezus weggegeven. Mijn hartje was van Jezus. En ik zie nergens in de Bijbel dat Jezus dat soort toewijding van kinderen vraagt.
Wel van volwassenen? Is dat anders?
Ja, ik denk volwassenen is een andere keuze dan van kinderen, als je op ze legt. Zo'n volwassene kan kiezen van wil ik Jezus echt heer maken van mijn leven? En wil ik die relatie met hem aangaan? En wil ik ook daar de offers van maken? En door het van kinderen te eisen... op ze te leggen, want dit is wel wat je moet doen, anders kom je niet in de hemel. Vooral als daar een stukje angst of druk achter hangt, dan krijg je een beeld voor God die angstaanjagend is. Of,
dat begrijp ik vanuit jouw achtergrond ook.
Ja.
Maar als je... Ja.
Je vraagt wat lees ik in de Bijbel over kinderen. Ik lees dus dat Jezus zegent de kinderen. Mm-hmm. Hij zet ze op zijn knie, hij zet ze in het midden. Hij zegt, als je deze kinderen tot zonde geleidt, dan is het heel erg met je. Maar hij zegt nergens tegen die kinderen van, neem je kruis op en volg mij. Of als je niet in mij gelooft, kleine kinderen, dan ben je niet in de hemel. Dus die, dat lees ik. Ik lees dus niet in de Bijbel dat Jezus van kinderen net zoveel toewijding vraagt als dat wij vanuit de kerk soms van kinderen vragen. En dat vind ik belangrijk binnen het kinderwerk.
Want wat betekent dat volgens jou voor het kinderwerk?
Dat we op het niveau dat God veel ruimhartiger en genadiger met kinderen omgaat dan en veel meer ruimte geeft voor een eigen proces dan wat wij vaak geven. En dat het veel speelser is. Mm-hmm. Ik denk dat God veel speelser met mensen omgaat. Met mensen in het algemeen, maar vooral met kinderen. En... dat we soms vanuit onze angst van, geloof mijn kind wel, dat we druk op het kind leggen om tot bepaalde keuzes te maken, om bepaalde stappen te doen, om christelijk gedrag te tonen. Terwijl je denkt, hé, daar kan veel speelser, daar kan veel meer ruimte in. Dat kan veel genadiger. Dat mag uitgestrekt worden over vele jaren.
Want wat hoop je dan, zeg maar, dat na die vele jaren zo'n kind meekrijgt van kinderwerk?
Ik hoop dat zo'n kind leert dat het een vriend of vriendin van God mag zijn. Ja. Zoals Abraham of zoals Henoch. Iemand die met God wandelt en die God zelf heeft leren kennen. Door de Bijbel, maar ook door de natuur. Door zijn eigen ervaringen. En dat het iemand mag zijn die echt een boom is geplant aan waterstromen. Zoals Psalm 1 zegt. Een mens, een volwassen mens, een gezond volwassen mens. Die zijn wortels in de bron heeft van het leven. En vrucht draagt en tot zegen kan zijn. En iets van het koninkrijk van God kan laten zien in deze wereld. Waar heel veel behoefte aan is.
Vanuit een stuk verlangen en liefde. En niet vanuit een stuk angst.
Nee, ik denk angst met kinderen helemaal weg zou moeten vallen. Ook een stukje moeten wegvallen. Ook een hele sterke nadruk op heiligheid. Mijn vrouw is Engelse. En in Engeland heb je twee verschillende woorden voor heilig. Je hebt het woordje holy en je hebt het woord sacred. En holy is meer dat je, dat er staat verboden toegang. Pas op, onder hoge druk. Dit mag je niet aanraken. Terwijl sacred meer is. Oeh, dit is heel speciaal. Ik ga mijn schoenen uittrekken en ik ga dichterbij komen. Maar wel vanuit een stukje voorzichtbaarheid.
Eerbied.
Ja, zit er eerbied in of zit er meer van... Is dat eerbied? Het is meer, het is minder dat andere mensen zeggen... Ook, pas op, dit is heilig, hier mag je niet aankomen. Terwijl je, het is meer vanuit intrinsiek... van bovenop gelegd. En ik zou heel graag gunnen in kinderwerk... dat kinderen leren de intrinsieke heiligheid richting God... en minder de pas op, niet aankomen. Je moet wel u zeggen, je moet wel ze doen, je moet wel dat doen. Ja.
Hey, en je hebt dan een rol van kinderwerk vooral in kerken. Mm-hmm. En hoe zit... kinderen worden vooral opgevoed thuis. Krijgen daar natuurlijk dingen mee, een beeld mee... Hoe zit dat qua verhouding? Of hoeveel impact heeft hoeveel impact heeft kinderwerk in de kerk ten opzichte van opvoeding thuis? Of geef je ook iets mee aan ouders?
Ik denk dat we het overschatten. Ik denk het meeste wat je meekrijgt is vanuit thuis. En de bril die papa en mama dragen, zet ze op het hoofd van het kind. Dat gebeurt automatisch. Dus als je ouder bent van een kind. Dan kan je, is bijna niet te voorkomen dat je de bril, zoals jij naar God kijkt, dat je dat op het hoofd van de kind zet. Dus als je door de bril kijkt van God is de micromanager die elk aspect van mijn leven regelt, dan leren kinderen dat ze God om alles, om wijsheid, om hulp, om leiding moeten vragen. En neemt heel weinig verantwoordelijkheid. Kijk je door God als de veroordelende God die elke gedachte in je hoofd kent, dan krijgen die kinderen dat ook mee. Dus kinderen krijgen veel meer mee van de ouders dan dat ze van de kerk mee krijgen. Ja, dat is in het water waarin je zwemt, dat slik je het meest. Ja, dus ouders hebben hier een hele belangrijke rol in.
Ja. Ja. En wat zou je daar vanuit de kerk in kunnen betekenen?
Ja, dat vraagt dat ze een hele andere manier van denken. Dus dat hele idee van dat we God niet kunnen zien en dat we eigenlijk allemaal door verschillende brillen naar God kijken. En dat het zo belangrijk is om te realiseren welke bril draag ik en welke bril zet ik op het hoofd van de ander. Is totaal een non-subject in de hele kerk. Dus dan stappen we maar over methodes van nou zo kun je met kinderen bidden. En dit zijn een leuke manier om de Bijbel te lezen. En als je dit doet dan kun je een leuk project hiervan maken. En dat is allemaal wel belangrijk. Maar het echte werk zit in de bril. Ja, en daar hebben we weinig zicht op. Want door te zien dat je door een bril kijkt, moet je ook kunnen realiseren, hé, maar God is veel groter en ik kijk maar op een bepaalde manier naar God, maar dat is dus niet de enige manier. En moet je dus durven loslaten, en dat vinden we als christenen soms heel erg moeilijk, om los te laten dat hoe jij naar God kijkt, dat niet de enige absolute waarheid hoeft te zijn. Omdat God veel breder, veel mysterieuzer, veel groter is en het christelijk spectrum veel groter is dan...
En wat kunnen wij daarin van kinderen bijvoorbeeld leren?
Ja, kinderen die
als het over hun bril gaat...
Kinderen die zijn natuurlijk veel vrijer erin. Maar die leren al heel snel dat er één bepaalde manier is om naar God te kijken. Dat krijg je mee. Ligt aan hoe je op bent gegroeid. Ja, ik leer het wel in ieder geval. Ik kon je toen ik 7 was precies uitleggen hoe de eindtijd werkt. En we lazen thuis niet de boeken van Harry Potter, maar van Hal Lindsey. Hm. De planeet die aarde heette. Die ken ik. Ja. Dus dat als kind krijg je dat mee. Zeker.
Ja, maar jij werkt nu al ruim 30 jaar met kinderen, zeg maar. Wat leer jij van hun, zeg maar? Heeft het jou geholpen om zelf een andere bril op te zetten?
Nou,
en hoe dan?
Ik leer van kinderen dat het speelser mag. Hmm. En dat het ons, als er tijdens mijn voorstelling iets gebeurt wat oneerbiedig is in de naam van volwassenen, dat. Ik heb jarenlang bijvoorbeeld kinderwerk gedaan in een achterstandswijk. En dan gingen we elke woensdagmiddag hadden we een club. Dat had ik. Turkse, Antilliaanse, Marokkaanse, Nederlandse kinderen vanuit de wijk. Die moesten met auto's worden opgehaald, anders kwamen ze niet. Er zaten 6 kinderen op de achterbank van het Verdedigen voor de Heere God. En dat was missionair. En dan waren we blij dat de wijkagent ons niet zag. En dan zaten ze daar in die ruimte. En dan zei ik, jongens, we gaan even eerst eerbiedig worden. Hè. We hadden een hele leuke spelmiddag, maar we gingen natuurlijk eerst bidden. Ze eerbiedig worden. We gaan onze handen vouwen, onze ogen dicht doen. Nee, handen vouwen, ogen dicht doen. Nee, we gaan nog niet klooien. Het duurde me 5 minuten voordat zij eerbiedig waren. En dan hadden ze hun ogen dicht en hun handen gevouwen. En dan deed ik mijn ogen niet echt dicht. En dan ging ik zo tijdens mijn gebed alsnog zo doen. En zei ik amen. En dan was het. Het is voorbij. We mogen nou weer normaal doen. Nou, dat is wat kinderen die prikken daar doorheen. Waarom zit ik daar als volwassene met niet-christelijke kinderen? Zeg dat ze eerbiedig moeten zijn. Dat is mij aangeleerd. God die lacht daarom. God die wil niet dat die kinderen hun handen vouwen en hun ogen dicht doen. Het zou hem een worst zijn. Het gaat helemaal niet om je handen vouwen en ogen dicht. Het gaat als je in je hart contact maakt met God. Hoe kan ik deze kinderen helpen om niet hun handen te vouwen en ogen dicht te doen, maar om contact te maken met de Heere God? Dat duurde een heel proces. Dan moest ik over nadenken. Toen op een gegeven moment dacht ik, weet ik ga doen. Ik ga een bak aarde meenemen, een graszaad. Ik zei, jongens, we gaan vandaag iets aan de Heere God vragen. Maar je mag niet je handen vouwen. Je mag ook je ogen niet dicht doen. Het enige wat we doen, in plaats dat we amen zeggen, mag je wat graszaad over de bak met aarde strooien. Heeft iemand wat? Ja, mijn oma is ziek. Oké. Of de Heer God haar beter wil maken. Ah, sorry, ik ga geen amen zeggen. Nee, helemaal goed. Graszaad. En iedereen had wel wat. Vond ons allemaal leuk. Verdeel maar graszaad op die bak aarde strooien. Elke week gaven die bak met aarde, gaven die water. 6 weken later had je groene sprietjes. Een paar weken later stond het gras zo hoog. Toen zei ik, weet je nog wat je hebt gevraagd aan de Heer God? Dat was allemaal vergeten. Ik had het opgeschreven. Ik zei, nou, je had dit gevraagd en dat gevraagd. Amen betekent niet, hè, we mogen gaan klooien. Amen betekent dat God zegt, ik ga er iets mee doen. Maar dat zie je absoluut nog niet. Net als met dat graszaad. Dat, denk ik, is komen op het hart van het kind. Niet zeggen, hé, je moet eerbiedig zijn, ogen dicht doen, handen vouwen. Maar hoe kan ik nou het hart van het kind in verbinding brengen met het hart van God? Nou, dat lijkt mij de passie van de kerk.
En dat is ook jouw passie.
En dat is zeker mijn passie, ja. En dan, als het moet, zijn we dan even oneerbiedig. In de ogen van volwassenen.
Als kerk, hè, van je zegt dat je wil kinderen een bepaalde bril opzetten of een bepaalde bril af laten zetten. Tegelijkertijd heeft iedere kerk natuurlijk zijn eigen bril. En zegt, ja, maar die bril van die buren. Een foute bril, een zonnebril, een bril waar je schil gaat kijken. Daar zit natuurlijk bepaalde spanning in. Ik snap wel dat je zegt, van je wil speelsheid, je wil ruimte geven aan kinderen. En tegelijkertijd wil je kinderen, althans, ik kan me voorstellen, iets meegeven.
Ja, was je vraag?
Ja, nee, ik zit te zoeken naar mijn vraag. Je gaat kinderen dus wel een bril opzetten. En iedere kerk zet misschien wel een andere bril op.
Absoluut.
Ja.
Dat is waar. We gaan kinderen zeker een bril opzetten. We kunnen niet in dit leven naar God kijken zonder bril.
Ja.
De vraag is alleen, heb je nagedacht over de bril die je opzet op het hoofd van een kind? Is het een klein roze brilletje, is het een klein blauwe brilletje of is het je eigen bril? En hoeveel van je eigen bril zet je op het hoofd van dat kind? En de Bijbel is bijvoorbeeld geen kinderboek. De Bijbel noemen we Gods woord, maar het is geen kinderboek. Het is niet voor kinderen geschreven. De Hooglied moest je pas 14 zijn of misschien wel ouder dat je mocht lezen. Dus wij als volwassenen lezen de hele Bijbel, dat is onze bril. Kinderen, daar moet je over nadenken. Wat gaan we kinderen al meegeven? Wat wil ik nou aan een kind van 4 ontdekt wie God is? Moet een kind van 4 weten dat God, nou ja, En toen ik 5 was, moest ik als kind van 5 weten dat, dat God de God van de eindtijd is. En dat nou, als je nu terug gaat, denk je, nee, dat je had allemaal lekker van je bed gelaten. Vertel maar gewoon dat God bij je is en dat hij van je houdt. En dat je altijd met hem kan praten en dat hij de schepper is van alles. En begin maar met dat brilletje. En als ze 12 zijn, krijgen ze een andere vraag, zet je een ander brilletje op. En langzaam brengen ze je naar de bril die je zelf draagt.
Maar hoe weet je van op welke leeftijd je welke bril gaat opzetten? Dat is natuurlijk ook, nou, je zegt je moet in ieder geval bewust kiezen. Het lijkt me heel helder, dus dat je daar bewust van bent. Welke bril zet je kinderen op? Maar waarom zou je beginnen met God is altijd bij je? En niet met God is een God die ook oordeelt. Om even, en intuïtief voel ik het wel aan, maar waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik de ene bril opzetten en de andere bril niet bij een kind?
Ja, dat is een hele goede vraag. Zolang je denkt dat jouw bril die jij op hebt het enige ware beeld van God is, dan ben je machteloos om iets anders te doen dan je eigen bril op het hoofd van de kind te zetten. Dus het begint met je eigen proces. Kun je ontdekken van, hey, ik kijk op een bepaalde manier naar God. Hoe heb ik eigenlijk ontdekt dat ik zelf naar God ben gaan kijken? Heb ik dat allemaal zelf ontdekt? Oh nee, ik heb eigenlijk helemaal niks zelf ontdekt. Ik heb het doorgekregen van andere mensen. Dus het is generationeel is die het op mijn hoofd gezet. Op deze manier voel ik me prettig bij dit beeld van God. Ja, dat durf ik niet eens te vragen. Dat vind ik al spannend. Het is een bril. En daardoor kijk ik naar God. Andere mensen die zeggen dat ze ook christen zijn en die geloven hele andere dingen. Kan dat? Dat is een proces die je zelf moet doorgaan. Wil je kunnen nadenken over het bril van het kind met wie je werkt? Want anders ga je automatisch je eigen bril op het hoofd van het kind zetten.
Ja, nee, dat snap ik. En tegelijkertijd, waar ik even naar op zoek ben, is jij kiest in je kinderwerk heel bewust voor bepaalde brillen wel en niet.
Ja, zeker. Vooral mijn voorstelling, want ik zit daarvoor. Er komen kinderen die niks met God hebben, die wel met God hebben. Ik denk heel goed na, wat ga ik ze meegeven? Welk brilletje gaan ze nou aflopen? Wat hebben ze deze dag in mijn voorstelling over God geleerd? Ja.
Maar dat is meer dan alleen leeftijd. Dat heeft ook te maken met de achtergrond van zo'n kind.
Je weet niet wie er zit.
Nee. Dus dat speelt een rol.
Als ik in mijn methodiek kijk, dan denk ik, sommige dingen gaan wij niet doen. Daar gaan we niet over hebben en andere dingen wel.
Nee, dat snap ik. Maar mijn vraag is van, op grond waarvan beslis je dat een bepaalde beeld passend is voor kinderen? Hoe heb je dat ontdekt? Waar haal je dat?
Als kinderwerker.
Als kinderwerker.
Wat kunnen kinderen aan volgens jou en wanneer?
Nou, ik denk dat je moet kijken naar wat voor boeken ze mogen lezen. Wat voor films ze mogen zien. Dus er heeft de wereld, die heeft er al heel goed over nagedacht. Er zijn verhalen in de Bijbel die ik denk, hey, die moet je niet aan 4-5-jarige kinderen gaan vertellen.
De zondvloed.
Ja, de zondvloed of Elisa met de beren. Ik denk dat is angstaanjagend verhaal. Er zitten misschien hele wijze lessen in. Hooglied zou ik ook niet doen binnen aan jonge kinderen. De Bijbel is geen kinderboek. Dus je vertelt sommige verhalen wel, als ze een bepaalde leeftijd hebben. En je vertelt andere verhalen later. En misschien zijn sommige verhalen pas als ze 18 zijn. En dat is helemaal niet erg. Denk ik dan. Ik denk dat is niet erg. Want laat ze maar ontdekken, laat ze maar leren. Niks zo erg als kinderwerk doen. En kinderen zeggen, dat verhaal ken ik al. Ja, zijn geest hebben we al 2000 keer gehoord. Ja, dat kennen ze al lang dromen, zijn geest. Dat heb je natuurlijk altijd, omdat je met een boek werkt en het boek is beperkt. Mm-hmm. En de verhalen zijn beperkt. Maar laat ook maar wat ontdekken over als ze wat ouder zijn.
En zijn er nou ook verhalen waarvan je zegt van, heel veel ouders denken dat ze dat niet aankunnen, kinderen. Maar dat is juist best wel leuk of goed om ze zo'n verhaal te vertellen.
Ik denk dat er heel veel verhalen zitten waar je die kinderen kunnen vertellen. Maar dat je de vraag is, hoe komt God naar voren door zo'n verhaal? Dus we hadden net over de zondvloed. Dat is natuurlijk, de hele kinderbijbel staat vol met de ark van Noach en de regenwolk. En dan was zo heel erg leuk. Maar die kinderen van nu, in mijn tijd dacht je, oh ja, leuk. Ja, tuurlijk liet God al die mensen verdrinken. Het waren allemaal zondaars. En die kinderen van nu zeggen, ja, maar wacht eens even. Wat is dat dan voor God die dat doet? En dan zit je in één keer met de grote vraag op tafel van, hey, hoe ga ik verklaren dat de God van liefde, wiens niemand anders heeft veel grotere liefde dan deze God, tegelijkertijd de God is die dit doet. Dat is dus een theologisch moeilijk gesprek met een 7-jarige. Nou, laten we daar wachten tot ze 13 zijn.
Voor een 70-jarige is het nog steeds volgens mij een moeilijk gesprek.
Ja. Het is altijd een moeilijk gesprek, zeker. Ja, maar dat hebben we wel mee te maken. En wat doet dat met het beeld van het kind? Wat zou nou geweldig zijn als een kind leert totdat hij 12, 13 is, als hij gewoon niet bang hoeft te zijn voor God? Dat hij die het toppunt van liefde is. Dat niets ons kon scheiden van de liefde van Christus. Dat hij liefde zelf is, dat je daar niet bang hoeft te zijn. En dat we elke laag of iets van angst weg kunnen halen binnen dat Godsbeeld.
Ja, en waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, ik toch nog even op door. Waarom vind je dit zo belangrijk? Want er zijn natuurlijk ook kerken, zeg maar. Ik vind het juist heel belangrijk dat... Nou, ze zullen niet zeggen dat het belangrijk is dat kinderen bang worden voor God. Maar wel dat er een vorm van ernst is. Of een vorm van oordeel. Het gaat ergens om. En als ik zie wat voor kinderen op 8-jarige leeftijd en wat voor films ze kijken, denk ik, nou, een beetje oordelende God en een beetje geweld, wordt ermee doodgegooid.
Oké, daar staan we er echt heel anders in. Daar staan we echt heel anders in.
Ik probeer...
Nee, het gaat erom welk beeld krijgen ze van God. Ja. Dus wat wil je dat kinderen als ze 's avonds in bed liggen en ze denken over de Heere God na, wie de Heere God is? Mm-hmm. En wat betekent een oordelende God? Mm-hmm. Wat betekent een oordelen? Wat moet een kind van 8 met een oordelende God? Waar gaat hij ze op oordelen? Mm-hmm. Leer kinderen over het koninkrijk van God. Dat Jezus leert bijvoorbeeld. Heb je naaste lief. En als iemand geen huis heeft, vang ze op. En dan lees ik op Zee Vandaag. En dan zijn 90% van alle Zee Vandaag lezers vinden dat er geen asielzoekers in Nederland moeten opgevangen worden. En dat helemaal goed kan met Jezus. En we hebben een oordelende God. Dan denk je, ja, maar die God wil ik niet meegeven aan de kinderen. Dus dan is er iets misgegaan binnen onze zondagsschool over de afgelopen 40 jaar. Dat we dus met een God rondlopen in christelijk Nederland. Die zegt, ja, mensen uit andere landen zijn hier absoluut niet welkom. Ja, Jezus zei dat wel, maar dan moet je niet serieus nemen. Maar hij is wel een oordelende God, dat moet je wel serieus nemen. Laat ze kinderen dan het werkelijke evangelie meegeven. Ja, en dat is het koninkrijk van God, vrucht van de geest. En een God die liefde is boven alles. En in die liefde zit ook oordeel. En in die liefde zit ook heiligheid. Maar het is voornamelijk liefde. En laat ze in die liefde gewoon groeien voordat ze...
En ergens komt dan wel dat andere aspect, dat oordeel. Op een wat later leeftijd komt dat wel aan bod, zeg jij.
Ja, als je in christelijk Nederland ontloopt, komt het altijd aan bod.
Ja, zeg. Ja. Ja,
je ontloopt het niet. Nee, dat is altijd dat je dat... Dat ga je altijd tegenkomen. Ja, ja, dus we kunnen mensen er niet van beschermen.
Het zou ook zo kunnen.
En we zeggen ook altijd liefde maar, hè. Altijd maar. God is liefde maar. En dan wordt het weer gecompenseerd.
Ja, en...
Nou ben ik aan het prikkelen.
Ja, maar misschien is God inderdaad wel zo groot dat die niet ook alleen maar te vangen is door een bril van...
Nee, daarom. Dus hij is niet te vangen in een bril van liefde. Hij is niet te vangen in de bril van de heiligheid.
Nee.
Dus mag ook iets van mysterie blijven.
Zeker.
Maar welk basis emotie leg je bij het kind wat het voelt bij God? Ja. En als de basis emotie is, er is iemand die mij heeft gemaakt en me zoveel van mij houdt. Laatst was ik in de kerk en gingen kinderen een presentatie geven. En toen zeiden ze, dit wat weten we van God. God heeft mij gemaakt. Ik ben een zonder, Jezus voor mij gestorven en als ik mijn hartje aan hem geef, dan ben ik gered. Dus het tweede wat we van kinderen willen leren, dat ze zonder zijn en dat Jezus heeft... En denk ik, ja jongens, dat is veel breder dan dat. We willen kinderen niet leren dat ze een zonder zijn. We willen kinderen leren dat God van ze houdt en dat ze keuzes kunnen hebben om goede keuzes te maken. Dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat God zegt, ik vertrouw jou om het goede te doen. Als het misgaat, dan vergeef ik je. Dat is een hele andere basis dan... Ja, ten diepste ben je een zonde. Want als je als kind leert... Stel dat we nou kinderen zouden leren dat ze zondaren zijn. Als ik een kind leer dat het een zondaar is ten diepste... Dan moet ik niet gek opstaan te kijken dat een kind gaat zondagen. Want als je ten diepste gelooft dat jouw identiteit is als je een zondaar bent... Je doet vanuit je identiteit, dus dan ga je zonderen. Als je kinderen leert dat ze ten diepste geliefde kinderen zijn... Die verantwoordelijkheid kunnen dragen, die God zegt... Ik vertrouw jou mij, ja, mijn wil toe, jij kunt zelf kiezen... Dan mag je ook een ander gedrag voor kinderen verwachten. Laten we kinderen niet vertellen dat ze ten diepste zondaren zijn, maar dat ze gewoon geliefd zijn door God en dat God ze heel veel vertrouwen geeft.
Zouden die twee ook naast elkaar kunnen bestaan? Zouden dat ook twee brillen kunnen zijn waarop je kunt kijken?
Nou, het heeft te maken met identiteit. Hè? Wat wil je kinderen leren wat voor hun identiteit is? Mm-hmm. Dus als je leert dat je identiteit is als je een zondaar bent. Of je leert dat je identiteit is, je bent geliefd. En God die heeft volste vertrouwen in jou als mens. En samen met hem mag je tot goede keuzes komen. Als het misgaat, vergeeft hij je. Wat is het minder dan het evangelie? Dan te zeggen, je bent een zondaar. En als je kan God om vergeving vragen. Wat is het betere verhaal?
Ja.
En wie bepaalt het verhaal? We hebben allemaal dezelfde Bijbel. Hè? Dus als je Johannes of Petrus 2 dagen na de opstanding had gevraagd, wat is er gebeurd aan het kruis? Dan hadden ze, ja, Jezus is gestorven, hij is opgestaan. En ja, wat is de theologische betekenis hiervan? Nou, dat is geen idee. Dat heeft ons heel veel jaren gekost om als christenen te ontdekken en zeker dogma's te maken en geloofsbelijdenissen te maken en dat uit te werken van wat geloven wij als mensen nou vanuit de Bijbel. Dus het verhaal dat we mensen leren dat ze in de diepste zonder zijn, dat is ook iets wat we als mens ontwikkeld hebben vanuit de Bijbel. Vanuit de Bijbel kun je ook lezen dat God Adam vol met liefde heeft gemaakt. Zeker. En dat hij voordat Adam gevallen is, dat hij zegt, Adam, ik vertrouw jou volledig.
Zeker, maar hij is dus, je zou ook kunnen zeggen.
Nee, even wachten. Ja. En Adam zegt van, Adam, je mag een dier een naam noemen. Dan zegt hij een olifant tegen een mier. En dan zegt de Heer God, nee, daar gaan we geen olifant noemen. Dat noemen we een mier. Dus God die zegt, nee, ik vertrouw je gewoon helemaal. Ik geef je autoriteit, ik geef je vrijheid. En daarna is de mens gevallen. En dat betekent dat we de neiging hebben om dus voor onszelf vaak te kiezen. Maar daar is Jezus voor gestorven. Maar ten diepste ben je als mens geliefd en mag je het goede kiezen. Het is net een ander verhaal, hè? Maar het is wel hetzelfde verhaal.
Ja.
Nou. Kijk, dit is leuk, dit is kinderwerk. Dus dit is wat we eigenlijk in basis aan kinderen meegeven, is eigenlijk de basis van ons hele kerk zijn.
Mm-hmm.
Want als je als volwassene gelooft dat je ten diepste een zondaar bent, dan kan je kinderen nooit leren dat
ten diepste geloof ik dat ik een geliefd kind van God ben.
Oké. Okay. Maar het gaat niet over jou, ik val je niet aan.
Hoor. Nee. Maar voor mij kan dat wel naast elkaar bestaan.
Oké. Okay. Maar dan kan je als volwassene dat goed dragen.
Dat zie ik namelijk elke dag in mijn eigen leven gebeuren.
Ja, maar jij bent volwassene. Dus jij kan als volwassene goed dragen. Dat
onderscheid snap ik.
Dat jij een zondaar bent. En dat jij een geliefd kind van God bent. Dat zijn 2 verschillende identiteiten die elkaar lijken te botsen.
Ja.
Maar jij kan het bij elkaar brengen.
Nee, dus dat onderscheid snap
ergens
ik. Dat
in je hoofd of in je hart.
Ja, allebei wel.
Ja. Ja, maar kun je dat ook van een 4-5-jarige verwachten?
En dat die zou ik niet.
Dat willen we van jou horen.
Ja. Nou, dat hebben we volgens mij. Hebben we dat net gehoord.
Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat we het echt een andere kleur moeten geven. En tuurlijk. Als je als kind verlangt om het goede te doen, dan ga je toch vanzelf ontdekken dat het je niet altijd lukt. Zeker. Moeten dan volwassenen zijn die tegen je zeggen, maar jij bent een zondaar. Zoals een kind van de Heer God gaat houden en die wil graag het koninkrijk van God zichtbaar laten worden in zijn of haar leven. En het lukt niet, dan ontdek je dat toch heel snel. Maar heb je dan die duim nodig en die dogma nodig en dat verhaal nodig? Of mag het kind dat zelf ontdekken? En mag je dan naast dat kind gaan staan?
Wellicht heb je daar ook inderdaad wel mensen bij nodig die daar dan woorden aan weten te geven.
Ja, als coach.
Ja.
Ja. Dus kinderwerk vraagt misschien coaching. En minder verkondiging. Leuk gesprek dit.
Ja, toch? Hey, doe jij maar.
Ja, misschien ook wat overschakelen. Van, bij kinderwerk denken mensen ook al heel snel aan leuke dingetjes doen.
Mm-hmm.
Tekeningetje, knutselwerkje. We hebben het nu eigenlijk vooral over theologie gehad. Dus je zegt, daar draait het ook om.
Ja, dat is de kern.
Dat is de kern. En hoe zorg je dat, nou ja, kinderwerkers, mensen die actief zijn in het kinderwerk, niet vooral bezig zijn met de knutselwerkjes en de leuke dingetjes. Maar dat een middel is om die kern.
Ja, je noemt het leuke dingetjes. Ik noem het hoe leerstijlen. Dus hoe kunnen kinderen het best leren?
Ja.
Maar dat is dezelfde vraag, hoe leren volwassenen het best? Ja. Dus op zondagmorgen verwachten we dat iedereen 3 kwartier of 1/2 uur naar een preek kan luisteren naar een monoloog. En dat de beste manier van leren is. Toen wij in de achterstandswijk werkten met Tante Nel om mijn Henk mensen zonder leescultuur, was de vraag van hoe gaan we deze mensen nou de Bijbelverhalen meegeven? Dat was 10 minuten een verhaal en daarna creatieve werkvormen, zodat ze dat kunnen toepassen, dat ze over kunnen praten. Dus eigenlijk is het niet eens de vraag van, moet je in de kinderwerk leuk zijn en moet je in de kerk een monoloog houden van een half uur. De vraag is eigenlijk, hoe leer ik kinderen en volwassenen het allerbest? Ja. En welke leerstijlen kunnen we aanspreken? En binnen de kerk spreken we alleen maar voor volwassenen de leerstijl aan, luisteren, terwijl aandachtig luisteren door je oren. En met kinderen noemen we het dan leuke dingen doen. Maar eigenlijk zijn we bezig van, hey, ik heb een hele diverse groep. Hoe kan ik door verschillende werkvormen te gebruiken, zoveel mogelijk kinderen, wat ik hen wil leren, mee laten nemen in hun verschillende werkvormen. Ja. Dus de ene leert door een knutsel, de andere leert door een spel, de andere leert door een proefje te doen en de andere leert door te luisteren naar een verhaal. Ja. En is het dus geen, niet zozeer rijkdom in het kinderwerk, ik denk dat armoede is in de volwassen dienst.
Mooi. Ik herken daar wel wat van, maar we gaan nu niet...
Dit gesprek gaat heel anders dan je had verwacht.
Nee. Boeiend, maar ik zit even over na te denken, want als je dan zegt, de een leert van de knutsel en de ander leert van een proefje en die leert van een spel. Hoe organiseer je dat als kinderwerker? Als je zoveel verschillende kinderen bij elkaar hebt?
Nou, door een programma te hebben met verschillende werkvormen erin. Dus een van de... We hebben op een gegeven moment de website Creatief Kinderwerk gestart. Dat zijn allemaal losse ideeën. En mensen die gebruiken die losse ideeën om verhalen visueel te maken. En zei iemand, kun je daar geen methodiek van maken? Dus nu hebben we een methodiek Bijbeladventure. En dan bieden we per bijbelverhaal 16 verschillende werkvormen aan. En die kun je niet allemaal gebruiken in je kindernevendienst. Maar als kindernevendienstwerker weet je wel een beetje wat voor doelgroep je hebt. Denk ook, ik heb een paar jongens. Als ik dit spel speel, kan ik dit verhaal vertellen aan de hand van het spel. Maar ik heb een paar meiden en die vinden van deze knutsel erg leuk. En ik heb een paar hele van die slimme kinderen die willen graag weten hoe het proefje werkt. Nou, dan doen we een proefje en een spel en een knutsel en vertel het verhaal. En kun je je eigen, aan de hand van de groep, kun je je eigen programma samenstellen. Want we hebben wel te maken met allemaal verschillende leerstijlen. Mm-hmm. En voor volwassenen is het nou heel erg gewoon het luisteren leerstijl. Mm-hmm. Als je visueel ingesteld bent en je leert het meest visueel als volwassenen, dan heb je tijdens een preek heb je waarschijnlijk gewoon pech.
Ja. Gelukkig hebben we tegenwoordig PowerPoints.
Ja, hebben jullie in die kerk PowerPoints tijdens een preek?
Ja, maar ik weet niet eens wat helemaal aansluit bij jouw visuele leerstijl. Dat denk ik eigenlijk niet.
Hey, en als je leerstijl verwerking is, doordat je erover moet praten, dan, dan heb je de kring op zondag, op dinsdagavond, als je geluk hebt. Maar het is heel erg één. Het is allemaal één. We bieden één formule aan. Zeker.
Ja,
een beetje zoals Ford die zei: je mag elke kleur auto kiezen die je wil, zolang die maar zwart is. Ja. Nou, dat is wat we doen. Ja.
Hey, en je zei net al. Hè, dan kinderen gaan dan de dienst uit en we leren. Nou, je vertelde dat net al. Ja. We leren om de kerk uit. Hoe kun je zorgen voor iets van verbinding tussen wat er dan in zo'n dienst gebeurt en wat er in, noem het een kindernevendienst of een bijbelclub. Zit daar voor jou idealite verbinding tussen? En hoe dan?
Nou, in veel kerken heb je gelukkig het kindermoment. En dan de vraag is, gaan we het kindermoment aansluiten op de preek van zondagmorgen? Of sluiten we hem aan op het thema waar de kinderen mee bezig zijn? Dat is al een heel groot leerpunt. Dus wat we vaak doen, is dat de dominee doet iets over zijn eigen preek. En dan gaan de kinderen naar de kindernevendienst en horen ze het verhaal van David en Goliath.
Een heel ander verhaal.
Heel ander verhaal. Ja. Dus ga als predikant dan, vraag dan, wat is het thema waar je mee bezig bent? Dat doet het kindermoment waar de kinderen mee bezig zijn en niet wat je eigen preek is. Ik denk, dat is al een mooie aansluiting. En hoe zorgen we ervoor dat de dienst niet iets is wat een soort sideshow is voor de kinderen die ze 20 minuten moeten verduren, die eigenlijk heel erg saai is. En dan zijn ze blij dat ze naar hun eigen ruimte mogen gaan en afloop komen ze niet meer terug. Hoe zorgen we ervoor dat een dienst niet alleen maar voor 18 plus is, maar dat die voor iedereen is?
Heb je daar ideeën over?
Ja, zeker.
Kom maar door.
Ja, kom maar door. Ja,
Noem eens twee.
Nou, zolang je bezig bent met het... Kijk, we bieden een soort... we hebben een recept. Ons recept voor de dienst is... half uurtje zingen, half uurtje preek, 5 minuten zegen. Dat is hem. Nou ja, sommige mensen zeggen... ja, maar wij doen wel 3 kwartier zingen, want wij zijn heel modern. En anderen zeggen, ja, maar wij zijn... want we hebben 45 minuten preek, maar eigenlijk is het allemaal hetzelfde. We zingen, we hebben een preek en we hebben een zegen. Nou, als je dat recept hebt, kun je heel weinig... sturen. Maar je moet een half uur zingen, je moet een half uur monoloog hebben en je moet 5 minuten een zegen hebben en een eind. Je hebt nog ergens mededelingen erbij.
Collecte.
Ja, de collecte. Ja, de collecte gaat tegen digitaal.
Ja, jammer.
De collecte. Maar die is dat, oké. Ja. Dus daar kun je niet mee sturen. Maar je kan wel bijvoorbeeld zeggen, eens in de maand of eens in de zoveel tijd doen we geen dienst, maar Bieden we verschillende activiteiten aan voor jong en oud? En is er een stilteruimte waar je met volwassenen en kinderen even stil kan zijn? Maar voor degene die willen knutselen, gaan we rondom het Bijbelverhaal een mooi knutsel maken, wat zowel volwassenen als kinderen kunnen doen. Dus er zijn verschillende manieren buiten het recept zingen, preek, zegen, collecten, mededelingen, om in contact te komen van ouders met kinderen, van ouderen met kinderen, en dat daar iets tussen generaties ontstaat.
Dan selecteer je dus eigenlijk niet op leeftijd, maar je gaat selecteren op hoe noem je dat? Leerstijl.
Ja, wat
en dan wat de verschillende generaties.
Stel dat je nou een Bijbelverhaal neemt, doet de Goede Herder. Dat is een heel makkelijk Goede Herder. En een van de mensen die heeft een hele leuke knutsel bij Goede Herder bedacht, die zowel voor kinderen leuk is als voor volwassenen leuk is. Maar je hebt ook een stilteruimte of je hebt iemand mee, die heeft er staan een paar schapen buiten die de kinderen mogen aaien. Er zijn volwassenen bij. We gaan iets doen met water. We gaan iets doen vanuit het hele Psalm van 23. Je hebt 8 verschillende activiteiten die elk een half uur duren en na een half uur wisselen met elkaar en kun je een andere activiteit kiezen. Dan is iets wat je met de hele gemeente met elkaar kan doen, mm-hmm. waarbij je echt stilstaat bij Psalm 23. De ene is alleen maar een schaap aan het aanraken en die leert iets over hoe je omgaat als schaap, als herder. En je doet een knutselwerkje, maar de ander zit een half uur in de stilteruimte en heeft een bijbelstudie over. Dus je kan er zoveel uithalen als je wil. En dan kan je dat voor heel veel generaties aanbieden. Maar zolang je zegt, ja, maar het moet natuurlijk wel het half uur zingen zijn. Ja, dan kan je een kindje op een gitaar daarnaast zetten, naast de band. Ja, dat zet geen zoden aan de dijk. Dus we zijn opgesloten, we zitten vast in ons systeem. Waarvan wij denken dat het de allerbeste manier is om mensen tot volwassenen in het geloof te maken. Laatst had ik een aantal predikanten op bezoek. Die zijn de Matthijs, die hebben geschreven over hoe kun je als mens volwassen worden in Christus. Zou je dan met ons over willen praten? Ja, tuurlijk, vind ik leuk. Dat is mijn passie. Ik zei, als jullie in de spiegel kijken, zeg je dan tegen jezelf, ik ben volwassen in Christus. Zij zei, nee, dat mag je niet zeggen van jezelf. Ik zei, oké, dus je wil ergens mensen aan het toenemen wat je niet van jezelf mag zeggen. Nee. Kan je meten of ze volwassen zijn in Christus? Nee, dat kan je ook niet meten. Heb je tools waardoor je mensen volwassen kan maken in Christus? Ja, we preken, we zingen met elkaar en we hebben een zegen. Jongens, dat gaat het niet worden. Dus er zijn zulke fundamentele vragen die we als kerk moeten stellen. Wat is het nou om volwassen te worden? Hoe helpen we mensen om volwassen te worden? Is dat half uur zingen, half uur monoloog, zegen? Hoe zijn we generatie voor kerk voor iedereen? Welke brillen dragen wij? Dus er zijn op amateurniveau soms heb ik het idee. Dat is mijn frustratie. Ik denk dat we als kerk soms op amateurniveau aan het voetballen zijn. Terwijl als we het echt willen doen, dat we eredivisie moeten gaan voetballen. Maar dan moeten we hele andere vragen gaan stellen die we niet durven vragen. Want dat vinden we heel spannend en heel moeilijk. En zitten we vast in ons amateurspel. En geven kinderen niet het beste wat ze nodig hebben.
Nou, vind het wel, want die hebben we eigenlijk in de nevendienst. Dus die komen misschien al nog redelijk goed af.
Ja, nou ja, ligt eraan dat we het anders hebben. Ja.
Kinderwerk als profvoetbal, ik vind het wel een mooi beeld.
Ja.
Kerk als ijshockey kwam laatst voorbij.
Ik wil niet negatief zijn, ik heb er heel veel passie voor. Maar ik kijk dan naar dingen en dan denk ik, oh, het kan zo anders. Maar dat kan niet anders.
Zie je geen kerken waar dat anders werkt? Bedoel, je hebt het heel erg over het recept en half uur zingen,
nou, de grootste kerk van Nederland momenteel is Mozaïek. Daar zijn we over eens. Het is echt snel groeien. Die doen het echt heel goed. Doen het even heel goed. Maar wat doen ze? Zo'n half uur zingen. Een half uur monoloog en een zegen. En dat doen ze 3 keer op een zondag. En mensen vinden het helemaal geweldig. Dus we geven ook mensen wat ze willen. Maar de vraag is, moeten we als kerk mensen geven wat ze willen? Of moeten ze geven wat ze nodig hebben? Maar het risico is als je een mens gaat geven wat ze nodig hebben, dat ze weglopen. Dus wat ze nodig hebben, is dat ze volwassen gaan worden in Christus. Ja. Wat dat ook mag betekenen. Want dat weten we allemaal niet. Maar dat is de streven naar iets wat we niet weten. Maar dat willen we heel graag. En dat de vrucht van de geest zichtbaar wordt. Dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt. Maar is ons systeem zoals we het nu doen, leidt dat tot het... Nee, we doen gewoon maar... We zitten op een cirkel die ronddraait. En die kinderen zitten ook op zo'n molen. En dat frustreert mij. Omdat ik denk dat het beter kan.
Het kan efficiënter en beter.
Nou, ik denk dat, dat mensen in meer vrijheid komen. En dat het koninkrijk van God meer zichtbaar wordt. En dat het God meer recht doet. En dat we bang zijn om dat te doorbreken. En dat limiteert ook het kinderwerk.
Daar heb je last van in je kinderwerk?
Nou ja, nee. Ja, kijk, ik kan wel kinderwerk doen. Maar dan zijn ze 12 en dan zijn ze 18. En waar breng je ze naartoe? Dus dat is de kerk in Nederland.
Oké.
Ja.
Ligt een mooie opdracht voor ons. En een verlangen.
Kan er iets mee? Of,
Nou ja, het zet in elk geval aan denken. En het is goed om daar met elkaar over na te denken, denk ik. En ook daar zullen mensen verschillende leerstijlen hebben. Maar,
ja. Maar alleen maar die hele vraag dat we niet bij onszelf kunnen vertellen wat het nou betekent om een volwassene in Christus te zijn.
Nou, op zijn minst de mannen met wie jij zat te praten konden dat niet.
Nee, maar ja, nee, ik ga het jou niet vragen, want ik weet niet voor het blok zetten. Maar,
dat is een andere podcast, dus wat boeien om nog eens te doen wellicht. Maar,
ja. Nee, maar, maar dat is wat kinderwerk is. Kinderen willen we toch, wat willen we van kinderen? Willen dat kinderen uiteindelijk, dat ze als volwassenen, emotioneel, geestelijk, mentaal volwassen mensen met God leven. Mm. Maar wat is een geestelijk volwassen mens?
En we willen van volwassenen dat ze als kinderen geloven.
Ook nog eens.
Ja, zeker. En dat ze tegelijkertijd niet kinderlijk hoeven gedragen en wel volwassen zijn. Emotioneel en spiritueel. En dat je dan zegt, oh ja, we hebben wel een aantal volwassen mensen in de gemeente. Daar kijken we naar op. En wie zijn dat dan? En hoe herkennen we die mensen? En als we dat dan niet mogen benoemen. Dus als we een doel hebben wat we niet weten wat het doel is. En wat niet behaalbaar is. En dat je als leider ook niet van jezelf mag zeggen. Waar brengen we kinderen dan naartoe? Dus we beginnen met een heel eenvoudig brilletje.
Goed om zo dit gesprek ook te gaan afronden. Je hebt heel veel dingen met ons gedeeld en verteld over kinderwerk en het belang van kinderwerk. Ook iets verteld over nou ja, waar je dan tegenaan loopt en hoe we dat in de kerk vormgeven. En heb je best grote ideeën over en dromen over. Wat zou een eerste stapje kunnen zijn? Want we gaan dat niet van vandaag of morgen in één keer allemaal omturnen. Maar wat zou een eerste stapje zijn wat jou betreft waarvan je zegt, hey, daar zou je morgen al mee kunnen beginnen als lokale kerkgemeenschap. Wat gaat helpen? Ook in het kinderwerk, maar ook in nou ja, als hele kerk groeien.
Welke vraag mag in onze kerk niet gesteld worden? En die inventariseren.
Welke vraag mag niet gesteld worden?
Welke vraag mag bij ons in de gemeente niet gesteld worden? Een gemeenteavond beleggen en iedereen zeggen we jongens, ja, anoniem mag je de vraag opschrijven die als gemeente niet mag gesteld worden in deze vraag. En dan gaan we die aan het eind van de avond allemaal hardop voorlezen en kijken wat dan dat ze doet.
Heb je het wel eens gedaan?
Nee, lijkt me onwijs leuk. En we hebben het niet eens over gehad over de kinderwerkersdag.
Nee.
Nee, want we hebben 31 oktober. Organiseren we samen met...
Kerkpunt.
Kerkpunt. Organiseren we een landelijke kinderwerkersdag. In de regenboog in Harderwijk. Omdat er al jarenlang geen landelijke kinderwerkersdag is geweest. En we willen heel graag kinderwerkers bemoedigen en toerusten. En met allemaal andere kinderwerkorganisaties zullen aanwezig zijn met workshops. Om ze te helpen. Want hoe kunnen we kinderen nou helpen om als volwassen mensen in volwassen geloof te zijn. En met God te wandelen en in vrijheid. En met welke bril je dan op hun hoofd ook zet.
Nou, dat lijkt me heel mooi om daar dan mee af te sluiten. Want dan krijgt dit gesprek gewoon op die manier een vervolg.
Ja,
toch?
Leuk.
Ja, dankjewel. Koos bedankt. Matthijs bedankt.
Graag gedaan.
En jij bedankt voor het luisteren en kijken. Een podcast over kinderwerk met een conferentie die er nog aan zit te komen. En we hopen dat je hier als kinderwerker inspiratie mee hebt op kunnen doen en handvat hebt gekregen voor het kinderwerk in jouw gemeente. Laat ons vooral ook weten wat je van deze podcast vond. En heb jij nou een vraag of een onderwerp waarvan je zegt, hey, zou dat niet interessant zijn om eens te bespreken? Laat het ons weten. Dat kan via info@kerkoptafel.nl. Vergeet je ook niet om je te subscriben op deze podcast. Dan hoef je geen aflevering te missen. En ja, geef ons ook even een duimpje in je podcast app. Zodat andere mensen ons ook makkelijker kunnen vinden. En we zien en horen je graag bij een volgende aflevering.